We hebben ons de vorige keer bezig gehouden met de geschiedenis van de bruiloft te Cana in Johannes 2. En of we daar nou echt helemaal doorheen waren, dat weet ik niet, maar ongeveer wel, dacht ik. Hè? Misschien dat ik er nog iets van zeggen moet. In elk geval nog iets over de hofmeester. Ik weet niet of ik dat uitgebreid genoeg verteld heb. In vers 9 van Johannes 2. Als nu de hofmeester het water dat wijn geworden was geproefd had, enzovoorts. We hebben het even gehad over die hofmeester. En ik zal u verteld hebben dat die hofmeester in ieder geval in de eerste plaats is Johannes de Doper, uiteraard. Omdat Johannes de Doper min of meer zo beschreven wordt in Johannes 3, namelijk vers 29, waar Johannes zich noemt, niet de bruidegom, maar de vriend van de bruidegom. En normaal gesproken is de vriend van de bruidegom, de best man, dus in het Engels de hofmeester. Zodat we hier in Johannes 2 te maken hebben met een bruidegom, dat is eigenlijk de Christus, de Messias zelf. En de hofmeester is dan is dan Johannes de Doper. Maar wat ik geloof ik niet bijvertelde vorige keer en wat ik nog wel zou moeten zeggen, is iets wat ik veel eerder al wel gezegd heb, namelijk dat Johannes de Doper altijd een type is van de Heer in zijn eerste komst. En als u dat dan nog even toepast op deze geschiedenis, dan blijkt dus dat de hofmeester inderdaad dan is de Heer Jezus zelf in zijn eerste komst, waarna de bruidegom de Heer is in zijn tweede komst. Maar dat betekent dat de hofmeester verantwoordelijk is voor de regeling, hoe noem je zoiets, voor de regeling van de bruiloft, hij is een ceremoniemeester of wat dan ook maar hij zorgt dat alle dingen inderdaad geschieden zoals ze moeten geschieden. Hetgeen op treffende wijze, mag ik wel zeggen, overeenkomt met wat we besproken hebben over de uitspraak in Jesaja 40. Maak de weg des Heren recht, enzovoorts, en over de stem des roependen in de woestijn. Want er blijkt dat daar gesproken wordt over Johannes de Doper, zeggen we dan maar in de eerste plaats. Johannes de Doper, die de weg van de Messias bereiden zou, die dus zou zorgen dat hij zou kunnen komen. De weg des Heren moest immers bereid worden. Maar de gedachte die erachter stak, hebben we toen gezien, is dat die stem dus roepende in de woestijn eigenlijk niet is Johannes de Doper, maar eigenlijk is dat de Heer Jezus zelf in zijn eerste komst, die daarmee in zijn bediening de weg bereidt voor de komst van de Messias. En de Messias verschijnt eigenlijk pas dus bij de opstanding van Christus, maar meer in het algemeen, de Messias verschijnt pas bij wat wij dan noemen zijn wederkomst. Want daar pas wordt hij als de beloofde Christus geopenbaard. Als je dat verhaal gewoon verder toepast, overal waar Johannes de Doper voorkomt, en ziet dat Johannes een type is van de Heer in zijn komst in vernedering, dan moet duidelijk zijn dat die Heer in zijn eerste komst inderdaad de hofmeester is. Dat wil zeggen, hij is degene die de weg van de bruidegom bereidt, want daar komt het op neer, zie. En die alles doet wat mogelijk is of wat noodzakelijk is voor de komst van de Christus, dan wel de bruidegom. En de bruidegom zelf is uiteraard dan Christus zelf. Dat is dus een nog diepere betekenis van de begrip hofmeester. Maar de algemene gedachte van Johannes 2, de geschiedenis van de bruiloft te Cana, is uiteraard dat het oude verbond wordt omgezet in het nieuwe. Dat is de meest eenvoudige gedachte. En ik geloof ook niet dat het veel verder strekt dan dat. Hoewel we er natuurlijk van alles bij kunnen bedenken. Want alles wat we zouden kunnen zeggen over het nieuwe verbond en de toepassing daarvan, dat kunnen we uiteraard ook terugvinden in deze geschiedenis, op wat voor wijze dan ook. Al moet ik erbij zeggen dat we dan gewoonlijk, als we dat doen, wat verder gaan dan de tekst van de Bijbel zelf ons eigenlijk toestaat. Maar je moet bedenken dat het zeker niet zo is dat we uit zo'n teken wat de Heer doet zouden moeten concluderen, zoals uit dit teken, zouden moeten concluderen dat het oude verbond vervangen zou worden door het nieuwe. Want dat kun je niet. Het enige wat je kunt concluderen is dat water in wijn veranderd werd en dat het nuttig is. En velen komen er ook niet verder dan te concluderen dat de Heer er dus geen bezwaar tegen heeft dat bij bruiloften ook inderdaad sterke drank gedronken wordt. Mits met mate. Dat staat er niet bij, maar dat bedenken wij erbij. Want als je er niet zelf wat bij bedenkt, kun je niet spreken. Kun je alleen maar voorlezen. Dus meestal komt men ook niet verder dan dat. Dat wij het niettemin er toch meer in zien, komt niet omdat we het daar uit het schriftgedeelte zelf halen, maar omdat we het er inderdaad inleggen. Sommigen noemen dat inlegkunde. Maar wij vinden dat er namelijk in terug. Ik zeg niet dat we, ik zei we leggen dat erin, maar dat is wat je eronder verstaat natuurlijk. Want de gedachte is gewoon dat wij weten dat het oude verbond vervangen zou worden door het nieuwe. En dat het woord Gods, het woord van het oude verbond inderdaad maar water is, doodwater eventueel. Maar niettemin het is het woord van God en als men dat tot zich neemt dan, en men neemt het echt tot zich. Hè, want men wordt er echt mee gevuld, tot bovenaan toe, want dat staat er ook immers. Dan verandert dat water inderdaad in leven. Het water is het leven dan uiteindelijk niet van het oude verbond, maar het is het leven van het nieuwe verbond, namelijk het opstandingsleven van Christus. Waarvan de wijn inderdaad de uitbeelding was. Niet omdat wij dat bedacht hebben, maar omdat dat zelfs letterlijk zo staat in Matthäus en Marcus en Lucas. En hier zijn we in Johannes. Dus dan hebben we Matthäus, Marcus en Lucas al gehad. Dus we weten al dat wijn een type is van nieuw leven. Het opstandingsleven van Christus, het leven van het nieuwe verbond. Of de vervulling van de belofte aan Abraham, of hoe je dat dan allemaal maar zegt. Of gewoon van de geest. Er zijn een boel manieren om het te zeggen. En dat is dus wel aan te tonen. Alleen hier staat het er niet bij. En dus, wij herkennen dat er hierin, omdat we weten dat water een beeld is van het woord van God. Want dat staat ook ergens, trouwens een paar hoofdstukken verder staat het alsnog in het Johannes-evangelie. En we weten dat water een beeld is van het leven, het opstandingsleven van Christus. En we zien dus dan hoe uit het woord het leven, dat eeuwig leven, tot stand komt. En later zegt Petrus dat gewoon in klare taal, hè, dat we zijn wedergeboren niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, maar door het bloed van Christus enzovoort, van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. En daarna staat er, gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk zaad, maar uit het eeuwig blijvende woord van God. Nou, dat is precies dezelfde gedachte dan. En zo komen we bij dit soort verklaringen. Maar begrijp je me goed, je kunt die dingen niet concluderen alleen maar uit het verhaal. Alleen wat we weten uit de klare taal van de Bijbel kunnen we hierin herkennen. En dat heeft tot gevolg dat de dingen die wij via de klare taal van de Bijbel geleerd hebben, dat die daardoor bevestigd worden. En dat ook uiteindelijk blijkt dat met name dan ook de gemeentelijke waarheden, want wij leven nou eenmaal in deze bedeling waarin de gemeente uit de volkeren geroepen wordt. Deze gemeentelijke waarheden waarvan dan gezegd wordt dat ze verborgen waren in het Oude Testament en zeker ook in oud-testamentische tijden. Dat deze gemeentelijke waarheden dan toch bij God bekend waren omdat ze inderdaad tevoren al geïllustreerd werden in deze beelden. Dat neemt niet weg dat er ook wat klare taal over bestaat in het Oude Testament, al is dat dan niet al te duidelijk misschien. Maar wat we vinden is dat hier, de Heer hier een teken gedaan heeft over dingen die pas in de toekomst zouden gebeuren. En als dan later staat dat het allemaal verborgen waren, allemaal verborgen dingen waren in het verleden, dan moeten we vaststellen dat die dingen dan toch in de tijd dat het verborgen was, dan toch al geïllustreerd werden zonder dat iemand het merkte. Want daar gaat het nou maar om. En pas later wordt er dan weer teruggekomen. En het eigenaardige is dat ik dan met zo'n verklaring natuurlijk ver op de dingen vooruit loop. Want dit soort uitspraken die ik nu letterlijk doe, dit soort letterlijke uitspraken, staan inderdaad in de laatste toespraak van de Heer Jezus. Die laatste hele lange toespraak van Johannes 13 tot en met 17. Daar staat dat. En later in Johannes staat zelfs al deze tekenen gedaan werden, omdat we zouden geloven dat Jezus is de Christus en dat wij gelovende het leven zouden hebben in zijn naam enzovoorts. Hè. Maar goed, ik zei al, ik loop op de dingen vooruit. Dat geeft mij weer even de gelegenheid om wat te zeggen. Het eigenaardige van het Johannes-evangelie is namelijk dat daarin de verklaringen achteraf komen. Dat is niet alleen eigenaardig voor Johannes, maar het is ook een beetje een eigenaardigheid van de hele Bijbel. Al valt dat in het Johannes-evangelie erg op. Mij althans valt het erg op. Want we praten hier over water, terwijl pas een paar hoofdstukken verder gezegd wordt wat water eigenlijk voor een ding is. Wat het betekent. Enzovoorts. Hè? Dat we zitten eerst met een verhaal. Oh, leuk verhaal, maar pas later dan leren we erbij dat er toch iets meer achtersteekt dan alleen maar een verhaal. Zo gaat het hier steeds. De verklaringen volgen achteraf. En vandaar dan ook dat je soms, speciaal in het Johannes-evangelie, steeds weer terug moet verwijzen naar dat wat al geweest is. En alsnog weer moet aanvullen dat wat al besproken is. Zo gaat dat. En tot in het laatste hoofdstuk van het Johannes-evangelie aan toe ben je nog bezig met het verklaren van hoofdstuk 1. Dat blijft zo. Er komt steeds meer commentaar bij. En dat is eigenlijk met de hele Bijbel zo, want tot de laatste bladzijde van de Bijbel ben je bezig met het verklaren van Genesis 1. Aardig, hè? Dat is niet zo opmerkelijk overigens, omdat met name Openbaring, veel Openbaring is van Johannes, uiteraard is door Johannes geschreven, dus daar heb je al een overeenkomende kenmerken. En met name Openbaring sluit niet alleen aan bij Daniel, want dat is alleen maar zo wat de eschatologie betreft, maar Openbaring sluit veel meer nog aan bij Genesis, met name bij Genesis 1, al valt velen dat minder op, maar het is wel zo. Nou, Johannes evangelie trouwens ook, begint ook met in de beginnen enzovoorts. Hè? Dus die verbindingen die zijn er. Eigenlijk is het Johannes evangelie de Bijbel in het klein. En vroeger wist men dat ook, want toen drukte men in plaats van hele Bijbels ook wel eens alleen maar Johannes evangelium. Of heet het evangelisch tegenwoordig. Hè? Dan denk je dat het een meisje is, hè? Evangelisch. Hè? Vind je die een mooie naam voor een meisje? Nou, laat maar zitten. We gaan dus maar weer even naar Johannes 2. Daar stond dan nog in vers 11, dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Cana in Galilea en heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. Dat en heeft zijn heerlijkheid geopenbaard betekent uiteraard namelijk hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. Waarmee dan meteen gezegd is dat dit teken wat de Heer deed tot doel had om zijn heerlijkheid te openbaren. Of nog in andere zin, de Heer openbaarde zijn heerlijkheid in een teken. Waarom deed hij dat dan in het teken en niet gewoon? Oh, niet gewoon. Goed, nou, dan laat ik het dan maar bij houden. Dat lijkt me wel het beste. Waarom niet gewoon? Want, dat moet weer niet verkeerd verstaan worden. Het is niet zo dat de Heer zijn heerlijkheid openbaarde in het wonder als zodanig. Zo van, kijk eens hoe heerlijk die Heer is, want hij verandert water in wijn. En het was ook heerlijke wijn en dat soort dingen meer. Hè? Of het was zo lekker goedkoop. Want daar denken wij natuurlijk het eerst aan. En de Joden in het bijzonder. Maar goed. Hè? Dat is het dus niet. Dat is niet de heerlijkheid. Want er staat niet, het begin der wonderen heeft Jezus gedaan te Cana en heeft daarmee zijn heerlijkheid geopenbaard. Maar het beginsel der tekenen, dat wil zeggen, de heerlijkheid van de Heer kwam niet zozeer tot uitdrukking in het feit dat hij dit wonder kon verrichten. Maar komt tot uitdrukking in de aard van het wonder, in de typologische betekenis namelijk van dat wonder. En daarmee is dus eigenlijk gewoon verklaard wat dat wonder betekent. Let op het woord betekent. Een teken betekent iets. En daarbij gaat het nooit om het praktische nut van het teken, want tekenen hebben nauwelijks enig praktisch nut. Ik zeg nauwelijks, want er is natuurlijk wel praktisch nut voor die mensen op die bruiloft wel. Want ze kwamen mooi goedkoop aan een hele goede wijn. Ze zijn gedacht in wat het anders kost. Ik had het wel eens willen proeven, eerlijk gezegd. Maar goed, misschien zou het er mij niet besteed geweest zijn. Maar dat is weer wat anders. Waar het om gaat is namelijk dat deze tekenen normaal gesproken nauwelijks praktisch nut hebben. Nou ja, goed, er wordt een lamme genezen, dat is leuk voor die lammen. En nee, in Johannes 5 bijvoorbeeld, er wordt een lamme, een kreupele wordt genezen. In Johannes 5, dat is leuk voor die lamme, het heeft mooi praktisch nut. Maar wat dacht je van al die andere mensen in hetzelfde ziekenhuis die niet genezen werden? Dus je moet gemeen zeggen, het heeft nauwelijks, bijna geen, betekent dat hè, bijna geen praktisch nut. En dit was nog tamelijk positief, want als ik ga naar de tekenen in het Oude Testament, neem ik altijd het teken van Gideon als voorbeeld. Want mij is volkomen ontgaan het praktische nut van een schapenvacht dat je buiten legt en die wel nat wordt, terwijl het gras droog blijft. Dat het gras droog blijft vind ik aardig, dan kun je het maaien de andere dag. Maar dat zal ook niet de bedoeling geweest zijn. Maar waarom die schapenvacht dan nat moet worden is mij niet duidelijk. En zodra u de verklaring daarvoor gevonden hebt, van het praktische nut bedoel ik, dan gaan we naar de andere helft van het teken. Namelijk, maar wat is dan het praktische nut van het gras dat nat wordt en die vacht die droog blijft? Het een sluit het ander uit. Praktisch nut is het dus absoluut niet. Het enige nut wat er nog kan zijn, is de overdrachtelijke betekenis daarvan. En daar gaat het maar om. De symbolische of typologische of profetische, want dat is in de praktijk toch altijd hetzelfde, hè? De profetische betekenis daarvan. Moet je weten nog wat de profetische betekenis is? Oh, dat is makkelijk genoeg. Vele eerste zullen de laatste zijn en vele laatste de eerste. Dat is toch hetzelfde? Efraïm en Manasse, Manasse en Efraïm. Dat is precies hetzelfde. Een keer een omkering van de dingen. Of, dat wil zeggen, de zaligheid is uit de Joden, maar is aan de heidenen gegeven. En daarna zal de zaligheid uit de heidenen alsnog weer aan de Joden gegeven worden. Precies hetzelfde verhaal. Denk maar die schaapsvacht. Kan niet missen. Het gaat over schapen, het gaat dus over de Heer, het gaat over de gelovigen. Het gras is de menigte van de volkeren enzovoorts, hè. Weet u wel, tussen het gras, daar stond ook die boomstronk, weet u wel, van Babel enzovoorts. Dat zijn de volkeren gewoon. Dus als het vacht droog blijft en het gras wordt nat, betekent dat het woord Gods, het leven, het water, hè? Het evangelie zullen we dus maar gewoon zeggen, gezonden wordt aan de heidenen en niet aan Israël, blijft de vacht droog. Dus het is niet moeilijk hoor.
Het is alsof de Heer onder, met al die typologieën, hè? Onder Eden zich vastlegt dat het zo zal gaan.
Ja. Ja, bedenk dan nog even dat we dus nu weer praten over de tegenwoordige bedeling. Want daar gaat het om. Alles over onze bedeling ligt opgesloten in de typologie. Daar is typologie voor. Nou ja, typologie, dat is goed zoals ik het nu zeg. Want daaronder wordt traditioneel verstaan de specifiek bijbelse opgelegde typologie. Niet de symboliek uit de natuur, dat is een ander verhaal dan. Hè? Maar typologie, zoals het in de schrift specifiek voorkomt, spreekt altijd over de eigenaardigheden van het nieuwe verbond, waarbij de dingen een keer omgekeerd worden en waarbij de zaligheid terechtkomt bij de heidenen, waaruit dan de gemeente geroepen wordt. Dat is de wijze waarop de waarheden van onze bedeling, dat heet dan de tegenwoordige waarheid bij Petrus, verborgen is in het Oude Testament. Daar dient het voor. Dat is ook een aardige sleutel, hè, om de betekenissen van te verstaan. Maar het werkt andersom. Het blijkt elke keer weer dat het zo is. En daar gaat het maar om. Het is altijd de betekenis van de tekenen. En daarmee zijn we weer terug in Johannes 2. Want daarmee moet ik dan weer zeggen dat in dit teken dan toch in de eerste plaats gedacht moet worden niet zozeer aan Israël, wat nieuw leven zal ontvangen, maar in de eerste plaats moet dan toch gedacht worden aan de gemeente, aan de roeping van de gelovigen uit de heidenen, die het leven zouden ontvangen. Want de gedachte is gewoon dat degenen die gevuld worden met water, oftewel met het woord van God, inderdaad leven ontvangen. Met dat woord ontvangen ze ook leven. Later heet het gewoon in het Johannes-evangelie ook de woorden des eeuwige levens. En de term woorden des eeuwige levens kun je opvatten als woorden over het eeuwig leven, maar je kunt ook zeggen de woorden namelijk het eeuwig leven, want dat is het eigenlijk. En denk dan wel dat er staat 6 stenen watervaten, en ik heb gezegd 6 staat voor de mens in het algemeen, steen in de zin van lemen watervaten, maar goed, het maakt niet zoveel uit, die watervaten is gewoon een beeld van de mens zelf, en dan staat er wel, na de reiniging der Joden. Dat is waar. Dat wil zeggen, er zit een Joods aspect aan, maar dat is wat later, en daar gaan we, dat is Johannes, hè. Dat is wat later in Johannes 4 verklaard wordt, als de Heer zegt, de zaligheid is uit de Joden. En om elk houden 2 of 3 metreten heb ik vanuit gelegd dat 2 of 3 slaat op het gelovig overblijfsel, in elk geval. En een gelovig overblijfsel is er niet op grond van afstamming, maar op grond van geloof. Iets wat ook later uitgelegd wordt. Met name dan natuurlijk in Romeinen 9 bijvoorbeeld, in Romeinen 11. Maar het is in de eerste plaats de volkeren, de heidenen, of wie dan ook maar met het water gevuld wordt. Al moet gezegd worden dat de beloften oorspronkelijk natuurlijk gedaan zijn aan Israël en aan de Joden. Maar bij al deze typen is het zo dat de nadruk niet ligt zozeer op Israël, maar ligt op de roeping van de gemeente in de eerste plaats. Dat de bekering van Israël in de toekomst daar wel degelijk bij gelegenheid een rol in speelt, dat zal duidelijk zijn. Maar de grote klemtoon ligt altijd op wat er gebeurt in afwachting daarvan. Ik geef meteen even een voorbeeld. In Johannes 4, vers 43. Staat, na de 2 dagen ging hij vandaar en ging heen naar Galilea. De 2 dagen zijn de 2 dagen van vers 40, waarbij de Heer verbleef bij de Samaritanen, hetgeen een beeld is van de tegenwoordige bedeling, dat bespreek ik uiteraard in de toekomst. Maar daarna, wel, wat gebeurt daarna? Daarna krijg je alsnog de roeping van Israël natuurlijk. En dat is dan wat hier besproken wordt in het gedeelte vanaf vers 43, de genezing van de koninklijke. Van die man die koninklijk was. Nee, dat is wat er staat. De koninklijke. Het hoveling moet je weglaten, want dat is weer een vernedering van wat er eigenlijk staat. De koninklijke. Het had de koning zelf kunnen zijn. Het was niet zo trouwens. Het was een zoon of een knecht van een centurion die verbonden was aan het hof. Dat wel. Maar dat doet er nou even niet toe. Staat er hier per slotverrekening ook niet bij, dus dat moet je gewoon even vergeten. De zoon van de koninklijke. Maar dat spreekt inderdaad over de bekering van Israël, de genezing van Israël in de toekomst. Maar dat is na twee dagen en na Samaria enzovoorts. Hè? Zodat toch het verhaal blijft dat voordat het zover is, voor die koninklijke genezen wordt, is er eerst de roeping van de gemeente uit de heidenen. Dat neemt ook het grootste gedeelte van hoofdstuk 4 in beslag. En daar gaat het maar om. Nou, dan liep ik weer op de dingen vooruit. Terug nogmaals naar Johannes 2. Dit begin der tekenen heeft Jezus gedaan en heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. Die kwestie van heerlijkheid openbaren wordt hiermee wat nader beschreven, want hij werd al eerder genoemd, namelijk in hoofdstuk 1 vers 14. Het woord is vlees geworden en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd.
Ja. Het
is hetzelfde, maar het woord heeft een andere strekking. Een wonder wil zeggen. Er komt mijn verhaal weer hoor. Altijd hetzelfde verhaal. Hè? Dat is mijn trefwoord binnen de computer. Hetzelfde verhaal, hetzelfde trefwoord, hetzelfde commentaar. Een wonder wil zeggen dat een gebeurtenis die men niet begrijpt. Waarvan men niet begrijpt hoe het gebeurt. Men wandert zich, men verwondert zich, heet het dan in de Nederlandse vertaling. Maar het heeft de betekenis van het Engelse woord. To wonder, namelijk zich vragen stellen, niet begrijpen. Zeg, hoe kan dat nou in vredesnaam? Dat is verwonderen. Ja, dit Nederlandse woord betekent dat natuurlijk ook. In ieder geval 350 jaar geleden. Want toen hebben ze dat woord er neergezet. Dus verwonderen is niet hetzelfde als verbazen. Verwonderen is echt zich afvragen van, hoe is dit nou toch mogelijk? Nou, en daarbij, een wonder is dan dat die zieken genezen worden. Dat is in het algemeen onmogelijk, want zieken gaan gewoon dood, neem me niet kwalijk. Maar ja, nee, dat is nu eenmaal zo. Dus elke keer als een genezing plaatsvindt, is dat eigenlijk een wonder? Ja. Want uiteindelijk gebeurt het toch niet. Daar kun je lang en kort over praten. En dan zeggen de mensen weer dat zo liefdeloos als je dat zo zegt. Maar dat heeft er niets mee te maken. Het is liefdeloos als je de mensen niet vertelt hoe het zit. Als je de waarheid niet vertelt. Dat is liefdeloos. Dus je kunt ze beter de waarheid zeggen. Nou, dat is dat uiteindelijk toch niemand genezen wordt. Maar als iemand genezen wordt, is dat een wonder. Wij begrijpen dat sowieso niet. En dat is een wonder en dat is aardig. Dat is, nou ja, dat is fijn voor degene die genezen wordt. Enzovoorts. En daar houdt het mee op. Dat is dus een wonder. Maar een teken is het pas als het een overdrachtelijke betekenis heeft. En die gebeurtenissen heten dan ook, in ieder geval bij Johannes, tekenen en wonderen. Dat betekent letterlijk wonderlijke tekenen. Dat is een hendiadis namelijk. Een teken hoeft niet altijd een wonder te zijn hoor. Nee. Kijk, als Gideon op stap moet met dat stelletje gelovig overblijfsel, 300 man... met dat stelletje. Dus jawel, dan is hij gewapend met. Zijn ze gewapend met een fakkel en een kruik, als ik me goed herinner. Het is lang geleden, dus nou ja. Maar de fakkel, brandende fakkel en daaroverheen een kruik. Misschien was het een wonder dat die fakkel branden bleef terwijl die kruik eroverheen was. Maar daar is wat op te vinden hoor. Je moet gewoon een gaatje maken in die kruik, in die bodem. Die dan omgekeerd over en dan doet hij het best wel. Dus zo'n groot wonder is het niet. Maar goed, daar staat er niet bij dat een wonder was. Maar daarna worden die kruiken stuk geslagen. En dan komt dat licht, het vuur, het wordt openbaar enzovoort. En daarmee wordt de vijand op hol gejaagd. Nou, misschien is dat laatste dan ook een wonder, dat de vijand ermee op hol gejaagd wordt. Maar daar gaat het ook al niet om. Het gaat erom dat die fakkel en die kruik inderdaad een teken is. Maar het was geen wonder, maar het was wel een teken. Oh, dan moet je dat weer weten natuurlijk. Nou, die kruiken, dat is uiteraard gewoon zo'n stenen watervat als uit Johannes 2. Namelijk een beeld van de mens. Een vat wat gevuld is, in dit geval niet met water, maar met vuur, dat maakt niet zoveel verschil. Maar dat betekent inderdaad dat dat leven er is, want vuur is ook een beeld van leven. Alleen het wordt nog niet gezien. Dat leven wordt pas openbaar als het aardse huis verbroken wordt. En dat is dus de kruik. Als die kruik wordt stuk geslagen en het leven van Christus openbaar wordt, enzovoorts, dan wordt de vijand definitief verslagen. Dus gewoon, dat is de betekenis van het teken. Maar een wonder was het niet. Maar het teken wel. Maar de tekenen die de Heer doet zijn wonderen en tekenen. Dat betekent wonderlijke tekenen. Omdat ze niet alleen een wonder zijn, maar ze hebben bovendien een overdrachtelijke of profetische betekenis. Maar ook de betekenis is wonderlijk. Als u begrijpt wat ik bedoel. Want je kunt vragen, hoe is het mogelijk dat water in wijn veranderd wordt? Dat begrijpen wij niet. Maar je kunt ook vragen, hoe is het mogelijk dat woord veranderd wordt in leven? Want dat begrijpen wij ook niet. En dat is het meest wonderlijke natuurlijk. En over dat laatste wonder gaat het, niet over het eerste. Over het laatste wonder, namelijk hoe uit een oude schepping een nieuwe schepping tot stand komt. Want dat is de gedachte. Dus wonderen en tekenen zijn in de praktijk in de Bijbel synoniem. Maar het is niet echt hetzelfde. De uitdrukking is ook niet een synonymia, maar een hendiadis. Ja, nou, dat wordt taalonderwijs dan. Andere keren maar, hè. Het is een hendiadis. Het zijn toch twee verschillende begrippen die samengetrokken worden tot één. Een wonderlijk teken. Oftewel, een wonder met een betekenis. Het gaat niet om het wonder, het gaat om de betekenis. En het wonder is een wonder en de betekenis is ook een wonder. Want de betekenis is altijd de opstanding van Christus. En de consequenties daarvan. En dat werd verborgen gehouden, dat moest ook wel, want daar begint de verborgenheid. En die verborgenheid werd verborgen gehouden, anders zouden zij, de overste deze wereld namelijk, 1 Korinthe 2, anders zouden zij de Heer der Heerlijkheid, eigenaardig dat hij zo heet, de Heer der Heerlijkheid niet gekruist hebben. Want wat betekent Heer der Heerlijkheid? Dat betekent dat hij zou opstaan uit de dood. Want heerlijkheid spreekt over de opstanding van Christus. Daar gaat het om. Als hier dus staat, hij heeft een teken gedaan en heeft daarmee zijn heerlijkheid geopenbaard, dan wordt dus feitelijk gezegd dat daarmee gesproken wordt over zijn opstanding. En als Johannes in 1 vers 14 zegt, het woord is vlees geworden en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, dan, toen heb ik ook gezegd, dan spreekt Johannes daar over de opstanding van Christus. Precies zoals hij dat doet in 1 Johannes 1. Hetgeen wij aanschouwd hebben, getast hebben, enzovoorts, van het woord des levens. Heet het daar, het woord des levens? Ja, inderdaad, ja. Het woord des levens. Het woord namelijk het leven. Het water dat wijn wordt. Zeker. Dat is 1 Johannes 1 waar dat staat. Hetgeen van de beginnen was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Want het leven, niet het woord, maar het leven is geopenbaard. En daar gaat het maar om. Het leven dat uit het woord tot stand gekomen is. En daarover spreekt uiteraard het Johannes-evangelie. En dat is wat in het eerste teken gedaan wordt. Nou, weer terug naar Johannes 2. Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan. Het begin der tekenen. Dat betekent in de eerste plaats dat het het belangrijkste teken is. Zeker wanneer we dat woord beginsel opvatten in de Hebreeuwse betekenis van de term. Natuurlijk, dit is Grieks. Doet er niet toe. Maar Johannes is een Jood en denkt dus Hebreeuws. En daarmee wil het zeggen dat dit begrip beginsel inderdaad betekent ook niet alleen als eerste, in het begin dus, maar ook als belangrijkste. Wij zouden het ook zeggen, het beginsel. Het beginsel is het belangrijkste ook altijd, hè. Daar beginnen de dingen mee en dat is dus het belangrijkste. Het heeft iets met fundament te maken enzovoorts. Het moet ook zo zijn dat al deze tekenen die later gedaan worden, zijn ter leiden tot dit eerste teken. Of een verdere toelichting zijn op dit eerste teken. Het eerste teken is gewoon dat van nieuw leven, leven uit de dood. En al het andere is daar een uitwerking van. Vandaar beginsel der tekenen. Het veronderstelt in elk geval dat er nog meer tekenen komen en dat die meerdere tekenen moeten gezien worden binnen het kader van dit eerste teken, want dit is beginsel. Daarom zeg ik altijd, in beginsel spreken alle tekenen over de opstanding van Christus. Waarna ze er nog wat meer bij vertellen uiteraard, maar daar gaat het om. Het beeld bijvoorbeeld van Johannes 5, ik was er nou toch even, of Johannes 4 was het, over na die twee dagen kwam hij in Galilea en weer, dat was bovendien weer in Cana. En daar werd, waar het water in wijn gemaakt was, 46, hè, daar werd die koninklijke genezen. Dat betekent dan dat die genezing feitelijk weer een uitbeelding is van opstanding. De opstanding van Christus in het bijzonder natuurlijk, maar daarna de wedergeboorte van Israël in het algemeen. Maar het is gebaseerd op de opstanding van Christus. En het is gebaseerd op het principe dat water in wijn veranderd wordt. Dat kan er niet missen, want dat teken heeft ook van alles te maken met het woord wat gesproken zou worden. Er staat hier niet eens zo uitgebreid bij, maar de gedachte die hier wel degelijk achtersteekt, is dat de Heer op afstand, door de kracht van zijn woord, deze zoon, want zo wordt hij genoemd, gezond maakte. In de andere evangelie staat er veel uitgebreider bij hoe dat ging, namelijk dat die man tegen de Heer zei van, ik heb zelf mensen onder mij en ik geef een commando. Een woord staat het dan, maar het is natuurlijk een commando. Dan weet je wel zo van presenteer geweer en zo. Met stemverheffing, ik zal het maar niet nadoen, want mijn keel heeft al zo te lijden. Presenteer geweer, ja, een voorbeeld van Rijm, met Sinterklaas net geweest, ja goed. Nou, maar in ieder geval zo'n commando. En dan doet iedereen, dan gebeurt het gewoon op afstand zelf, want het woord wordt met grote kracht gesproken. En die man zegt tot de Heer, kom maar niet mee naar mijn huis, zeg maar gewoon door de kracht van uw woord, want dat kunt u zo. En dan komt het voor elkaar. Nou, dat is precies hetzelfde. Het woord wordt omgezet in genezing voor deze zoon van die koninklijke hoveling. Hetzelfde als water in wijn, wat in wijn veranderd wordt. En voor de goede orde staat het er gewoon bij natuurlijk. Want er staat gewoon dat het was te Cana in Galilea waar hij het water wijn gemaakt had. Zodat je het niet kunt missen, dat het ermee te maken heeft. En je kunt het al helemaal niet missen, omdat het ook in vers 54 staat. Dit tweede teken heeft Jezus wederom gedaan als hij uit Judea in Galilea gekomen was. Dus je hebt het beginsel der tekenen, dat is in Johannes 2, het veranderen van water in wijn, in Cana. En het tweede teken was de genezing van de koninklijke hoveling in Cana, waar het water in wijn veranderd was. Waarna ik dan altijd maar weer zeg, maak het verhaal zelf af en kleur de plaatjes.
Hè? Het is allemaal in Galilea, dus buiten.
Ja, ja, maar, ja. Maar ja. Ja, het is in Galilea, dan lopen we erg vooruit. Maar het gaat er maar om dat we nu in eerste plaats teken 1 gehad hebben, teken 2 gehad hebben. Teken 1 heet niet teken 1, maar heet het beginsel. Dat wil zeggen, het is ook het belangrijkste. En het is het eerste, het is gewoon het Hebreeuwse restje. Hoofd en eerste, tegelijk. En daarna het tweede, zodat we nu verder gaan tellen. Ja, dat ga ik nou niet doen, dat doe ik een andere keer misschien. Want er blijkt dan dat we 8 tekenen hebben, die ook in een bepaalde relatie tot elkaar staan, die ook een bepaalde structuur vormen. 8 tekenen in het Johannes-evangelie, de opstanding van Christus zelf niet meegerekend, want het is niet het teken, dat is de vervulling van het teken. Dus die mag je niet meetellen. Dan zijn er 8 tekenen in het Johannes-evangelie. En verder, om even terug te komen op die kwestie van Galilea. Het gaat er inderdaad om dat door de kracht van het woord, degenen die in de graven zijn, de stem van de Heer zullen horen en ze zullen leven. Door de kracht van het water. Nee, door de kracht van het woord. Maakt niet uit, dat is het, hè. Door de kracht van het woord van de Heer. En dat is wat later gezegd wordt, maar dat is inmiddels in geloof in Johannes 5, hè, waar dat staat, de uren komt wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons Gods. Dat is vers 25 bijvoorbeeld. Ik prik maar even ergens, hè. Johannes 5, vers 25. De doden zullen de horen de stem des Gods. Wel, de doden zijn in een ver land. Want het dodenrijk wordt beschreven als een ver land. Maar zelfs hoe ver ze ook zijn, zij zullen horen de stem van de Heer. Want de Heer spreekt op afstand. En datzelfde geldt op een andere manier voor Israël, want Israël zou ook zijn in verre landen, meervoud. Zou namelijk leven te midden van degenen die verre zijn, en dus is Israël zelf dan ook verre. Maar dat is niet alleen de aanduiding dus voor het dodenrijk, maar het is meer speciaal ook de aanduiding van de heidense volkeren, die verre zijn. En als Israël verstrooid is onder hen die verre zijn, wordt het geacht begraven te zijn. Want het verre land blijkt ook het dodenrijk te zijn. Het gaat dubbel op. Het is een dubbele, hè, het is een uitdrukking met een dubbele betekenis. En dus zal de Heer in de toekomst een keer spreken op afstand. En Israël, wat eigenlijk dood is, of wat begraven is onder de heidenen, zal die stem van de Heer horen en zal genezen worden. En inderdaad terugkeren en koninklijke waardigheid hersteld worden en al die dingen meer. Dat is het verhaal van Johannes, wat was het, 5? Nee, 4 nog. Hè? Ja, Johannes 4, de koninklijke hoveling. En dat speelt zich af in Galilea, want de lui in Galilea zijn namelijk ver. Vergeleken althans bij Judea. Heel Palestina en Canaan rekent natuurlijk weer niet. Maar je vindt met name in de evangelie en zeker in Johannes vind je het verschijnsel van Judea als uitbeelding van de Joden in het beloofde land. Het Joodse land betekent het per slotverrekening ook. Samaria is een uitbeelding van de gemeente en de roeping van de gemeente. En Galilea, wat nog verder weg ligt, is de uitbeelding van het verstrooide Jodendom. Verstrooid Israël onder de heidenen. Galilea der heidenen heet het dan ook. Of Galilea der volkeren. En daaruit zal Israël wedergeboren worden. Daar zal de Messias ook zijn, wonen en spreken enzovoort. Daar werd de Heer trouwens ook geboren uit Nazareth. En Cana lag daar ook. En Capernaum lag daar ook. Daar woonde de Heer trouwens in Capernaum. En noem maar op. En dat betekent dat inderdaad straks Israël in de verstrooiing geconfronteerd zal worden met de prediking van het evangelie. En van daaruit ook tot bekering zal komen. Maar dat hoef je niet uit die tekenen te halen, dat staat gewoon in Deuteronomium 30. Ik noem altijd maar de bekende hoofdstukken, Deuteronomium 30. Nee, lees het straks maar eens. Begin gewoon voorin, dat is makkelijk genoeg. Daar staat het gewoon. Te midden van de heidenen, daar zal Israël tot geloof komen. Dus inderdaad, op afstand, vandaar dat Galilea. Nou, dat lijkt me wel dat we nou weer genoeg vooruitgegrepen hebben. Dus dit beginsel wil zeggen, we gaan tellen, er komen er 8 en dit is de belangrijkste. Begin der tekenen, dat wil zeggen, het gaat niet om het wonder, maar het gaat om het teken. Let op dat het woord wonder hier dan ook niet staat. Hè? Het heet bij gelegenheid wel wonderen en tekenen, maar hier heet het gewoon tekenen. Want dat is het belangrijkste, dat deze dingen namelijk een betekenis, een profetische betekenis hebben. Met betrekking tot het nieuwe verbond. En meer speciaal in verband met de roeping van de gemeente eerst en daarna alsnog de roeping van Israël. Nou, en dan staat het, heeft Jezus gedaan, te Cana in Galilea. Er ligt weer de nadruk op Cana in Galilea, dat heb ik al besproken. En die namen worden als het ware in ons geheugen gestampt. Want staat aan het begin van het verhaal natuurlijk ook, hè? Cana in Galilea. Het wordt als het ware in ons gestampt, opdat we dat in hoofdstuk 4 nog zouden weten. En daar staat het dan weer, de Heer kwam wederom te Cana in Galilea. En daar werd de koninklijke hoveling genezen. Als je dingen met elkaar in verband brengt, dan heb ik de neiging, hè, de neiging om te zeggen, in Cana in Galilea hebben we dan te maken in de eerste plaats met de roeping dan toch van eigenlijk de gemeente. Uit een gelovige overblijfsel van Israël. En pas daarna hebben we, als de Heer voor de tweede keer in Cana in Galilea komt, hebben we te maken met de bekering van Israël in de toekomst. Maar als u denkt dat dat niet goed is, zo'n interpretatie, dan trek ik hem gauw weer in. Want je legt er veel te makkelijk te veel in. Hè? Dat gaat maar makkelijk, maar dat zou je niet moeten doen. Je zou meer moeten houden aan wat er werkelijk staat. En wat er werkelijk staat is dat degenen die gevuld worden met water inderdaad leven ontvangen. Wie ze laat vullen met het woord Gods, en daarover handelt het Johannes Evangelie volgens het allereerste vers van het boek. Wie ze laat vullen met het woord Gods ontvangt daarmee leven. En het einde van het verhaal is dan ook min of meer Johannes 21, dat heb ik ook al eens gelezen. Johannes 21, vers 30. Jezus heeft nog wel vele andere tekenen in de aanwezigheid van zijn discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek, maar deze acht staat er niet, dat las ik, hè. Maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. En dan zijn we nog steeds bij water wat in wijn veranderd wordt. Of bij woord, wat leven is. En dat is nog verder terug in Johannes, want dat is 1 vers 4. In het woord was het leven en het leven was het licht der mensen. Het licht dat kwam van de fakkel van Gideon en zo. Maar goed, laten we het laten voor wat het is. Dan blader ik weer terug naar Johannes 2. Ja, met groot gemak blijf je gewoon praten over allerlei geschiedenissen, gebeurtenissen en profetieën uit de Bijbel. Allemaal naar aanleiding van een paar teksten uit het Johannes Evangelie. Maar goed, dat gaan we niet doen, we gaan dus verder. Hij heeft dus zijn heerlijkheid geopenbaard, want heerlijkheid is de opstanding, heerlijkheid is de heerlijkheid van het nieuwe verbond. 2 Korinthe 3 staat dat. Heerlijkheid is dus het leven van een nieuwe schepping. En zijn discipelen, zijn volgelingen, geloofden in hem. Ik heb soms het idee dat je die uitdrukking misschien zou moeten omdraaien, opdat we het dan beter zouden begrijpen. Ik denk namelijk dat er niet staat, wat leuk dat zijn discipelen in hem geloofden, maar dat het andersom is. Namelijk, wij dienen ons af te vragen, wat zijn discipelen? En het antwoord is, discipelen, dat zijn degenen die in hem geloven. Als u het verschil tenminste begrijpt. Niet zijn discipelen kwamen tot geloof, maar zij waren gelovigen en die worden daarom discipelen genoemd. Dus het woord wordt hier verklaard en dat is volledig in overeenstemming met Johannes zijn manier van redeneren. Die verklaart namelijk de begrippen die hij gebruikt. En dat is wat hij hier dan ook doet. Dat is zoiets blijkt later ook met name in bijvoorbeeld Handelingen, waar de gelovigen in het algemeen worden aangeduid als de discipelen. En het zijn er niet 12, ook niet de beruchte 500, maar het zijn gewoon alle gelovigen. Het zijn discipelen. En dat is het dan. Dus zijn discipelen geloofden in hem. Ja, zij waren zijn discipelen omdat zij in hem geloofden. Kan trouwens moeilijk anders, want bij de discipelen was er ook één genaamd Judas. En die geloofde niet. Die kan moeilijk een discipel genoemd worden. Hij liep er wel met mee. Die volgde misschien dan letterlijk in de voetstappen, maar dan toch niet op de manier waarop het zou moeten. Hij was een ongelovige. En in die zin dus niet een discipel. Vandaar dat de discipelen soms ook worden aangeduid als de 12. Niet de 12 discipelen, maar de 12. Je kunt zo moeilijk alle 12 discipelen noemen. Er waren eigenlijk maar 11 discipelen en 1 meeloper. Hoewel, als je niet nauwkeurig oplet, discipel en meeloper, hetzelfde is. Maar meeloper heeft in het Nederlands een wat negatieve betekenis. Van iemand die dat wel doet, maar niet van harte. Dat is de gevoelswaarde van het woord. Zodat je maar weer ziet, mensen, maar dat is even terzijde. Zodat je maar weer ziet hoe gevaarlijk het is om je gewoon om via de weg van de etymologie, de afleiding van woorden, de betekenis van woorden uit te zoeken. Want de meeloper zou dan juist iemand zijn die heel positief meegaat. Terwijl het in spraakgebruik die betekenis niet heeft. Het is iemand die het wel doet, maar onder protest eigenlijk. Niet van harte. Nou goed. Dat was Judas dus even. Dan zijn we bij vers 12. Daarna ging hij af naar Capernaum. Hij en zijn moeder en zijn broeders en zijn discipelen. En zij bleven al daar niet vele dagen. Ja, de gedachte is gewoon dat ze daar woonden. Hè? Dat leren we namelijk uit andere evangeliën in elk geval. Dat de heer woonde in Capernaum. Hij had daar een eigen huis. Dat wil niet zeggen dat het zijn eigendom was overigens. Hoewel het best zou kunnen. Maar het wil zeggen dat hij daar woonde. Weet je wel, er was een huis met die tichelen op het dak die er afgehaald werden om die man door, ook een lamme, door naar beneden te laten zakken, weet je wel. Opdat hij zou genezen worden. Nou, dat was dus allemaal in Capernaum. Capernaum, wat een uitbeelding is inderdaad van Israël, waaraan het evangelie gepredikt werd, waarin de trooster Nahum wordt het dan in het Grieks, verschenen is. En over hetzelfde Capernaum wordt het oordeel uitgesproken, want de Heer zegt dat het oordeel over Capernaum nog erger zal zijn dan het oordeel over Sodom. Dat is een beeld van het Israël in de dagen van de Heer Jezus, aan wie het evangelie gepredikt werd. En Israël wat dus niet tot geloof kwam. Nou, hij ging naar Capernaum, hij en zijn moeder en zijn broeders en zijn discipelen, de hele familie dus, inclusief de discipelen. En zij bleven al daar niet vele dagen. Kort, maar het is eigenlijk de hele uitbeelding van de eerste komst van Christus.
Is
staat toch ergens dat de Heer Jezus van de Zoon des mensen dat hij niet heeft en die zijn hoofd zal neerleggen.
Ja.
Dat zegt de Heer Jezus zelf. Hmm. Wij hebben een weesje intussen uit dat hij geen bezit zou hebben, dacht ik.
Ja, misschien. Het zou kunnen. Dat, ik zou het niet durven zeggen, maar je moet bedenken dat ook wij gewoon praten over ons huis. In de zin van het huis wat we huren of waar wij wonen of wat we ter beschikking hebben of zo. Hè. Dat is het verschil in... De wet kent dat verschil trouwens. De Nederlandse wet kent het ook. Ik ben wel geen jurist, waar zou je dat misschien denken. Maar de wet kent het verschil tussen eigendom en bezit. En bezit, dan heb je het onder je beheer. Dan hoeft het niet je eigendom te zijn. Als je een huis huurt, is dat je bezit eigenlijk. Je bent erin, je hebt er de beschikking over, je bent er verantwoordelijk voor enzovoorts. Hoewel het niet je eigendom is. Eigendom is, en eigendom hoeft nog geen bezit te zijn. Iets kan je eigendom zijn. Als het huis je eigendom is, je hebt het aan de ander verhuurd. Het is wel je eigendom, maar niet je bezit. Ja, in de omgangstaal is dat niet zo. Maar in de wet officieel wel, dacht ik. Dacht ik. Het is altijd met een slag om de arm hoor. Maar... Dus verschil. Ja. Dan als de deurwaarder bij je komt om beslag te leggen, dan op je televisie bijvoorbeeld, hè, dan moet je niet zeggen van dat helpt niks. Moet je niet zeggen die is van mijn schoonmoeder of zo, want die hebben wij te leen. Want dat maakt niet uit. Het ding gaat toch mee. Het was je bezit. Je hebt het onder je beheer en dus gaat het weg. Hm? Ja. Zo weet u dat. Goed. Vers 12 dus. Daarna ging hij af naar Capernaum. Hij en zijn moeder en zijn broeders en zijn discipelen. Allen dus, en ze bleven al daar niet vele dagen. De niet vele dagen zijn natuurlijk letterlijk toen een paar dagen geweest. Misschien zelfs wel een paar weken, er zijn nog niet vele dagen. Maar de hele uitdrukking is een uitbeelding van de eerste komst van Christus, waarbij de Heer was met zijn hele familie, dat wil zeggen bij zijn volk eigenlijk, bij Israël. Zijn broeders naar het vlees, of hoe het allemaal maar heten mag, het staat niet voor niks bij zijn broeders. Het is de uitbeelding van zijn hele eerste komst, die inderdaad niet vele dagen duurde, want toen die... Weinige dagen dan voorbij waren, toen stond hij inderdaad op uit de dood en verdween. Nou ja, hij verborg zich, maar goed, dat is de uitdrukking uit een paar hoofdstukken verder. En dat betekent dan ook dat gedurende zijn eerste komst de Heer slechts dit deed, water brengen en zeggen dat men moest gevuld worden met water. En er blijkt het hele Johannesevangelie verder ook dat de Heer verwijst naar de schriften en zegt dat men zich daaraan moet houden, dat men zich daarmee moet laten vullen enzovoorts. En dan wordt dat water vanzelf wel een keer wijn, al wordt dat laatste er niet uitdrukkelijk bij gezegd. Meestal niet tenminste. Dus het hele teken is eigenlijk een helemaal de uitbeelding van de eerste komst van Christus en zijn bediening daar. Men had er lang op gewacht, ook in dit verhaal, hè. De Heer zegt, mijn uur is nog niet gekomen. Maar toen de Heer dan wel kwam en toen zijn uur gekomen was, toen was zijn prediking slechts deze. Namelijk dat men gevuld zou moeten worden met het woord van God. Een woord van God, wat hij overigens niet direct zelf predikte, maar waarnaar hij verwees. En dat is het bijzondere van zijn wijze van prediken. Hij verwees er alleen naar. En deed het meestal vragende vorm. Van hoe leest gij? Wat zegt de wet? Wat zegt het onderwijs? Wat zegt de Torah? Hoe leest gij? Zoek het maar uit. En als ze dan een antwoord geven, zegt hij, gij hebt wel gesproken. Of hij zegt, gij huigelaars. Dat kan natuurlijk ook. Maar goed. Maar dat is het dan. Maar de verklaring geeft hij niet. Meestal niet, tenminste. Het opmerkelijke en het onbevredigende van die prediking is ook dat er geen verklaring volgt, geen uiteenzetting over de dingen die in het Oude Testament geleerd worden, maar in tegendeel dat de Heer er alleen maar naar verwijst. Want het punt is natuurlijk gewoon dat men slechts de profetie hoefde te geloven, de vertrouwen erin te stellen, waarna ze vanzelf, voor zover nodig, verklaard zouden worden en eventueel door de feiten zouden worden achterhaald. Ik bedoel zo, dat ze door de feiten zouden worden verklaard. Want tegen de tijd dat de Heer zou opstaan uit de dood, zal ik maar zeggen, zouden natuurlijk heel wat profetieën daardoor onmiddellijk verklaard worden. Het zou ineens duidelijk zijn. En dat het zo is, dat mogen blijken uit het gedrag van de discipelen, met name het gedrag van de apostel Petrus, die voor de opstanding van Christus nogal van zijn onkunde blijk geeft. Nou, hij wist wel, gij zei de Christus, de zoon van de levende God. Maar hoe dat dan verder moest, wist hij ook niet. Totdat de Heer uit de dood was opgestaan En hen nog het een en ander verteld had. En 50 dagen na de opstanding van Christus, toen predikte hij ineens met alle vrijmoedigheid en met groot inzicht overigens, toch de boodschap over de opstanding van Christus en over het leven wat er is in Christus enzovoorts. Dan hebben we het niet over wat er verder volgt, de roeping van de gemeente of de bekering van Israël of dat soort dingen, want dat was hem bepaald nog niet duidelijk. Daar ging het ook niet om. Maar waar het wel om ging was de opstanding van Christus en dat alle oud-testamentische profeten daarover spraken en dat alle psalmen spreken over de opgewekte Christus en dat soort dingen meer. Hij wist het in allemaal in één keer. En 50 dagen ervoor niet, want toen men zei dat de Heer was opgestaan, hè, was dat een hoogst twijfelachtige zaak onder de discipelen. Nou, daar hebben we het voorlopig nog niet over, want het staat helemaal achter in het Bijbelboek. En zo komen we dan toch nog terecht in Johannes 2, vers 13. Waar staat, en het Pascha der Joden was nabij en Jezus ging op naar Jeruzalem. En hij vond in de tempel die ossen en schapen en duiven verkochten en de wisselaars daar zittende. En een geestel van touwtjes gemaakt hebbende dreef hij ze alle uit de tempel, ook de schapen en de ossen. En het geld der wisselaars stortte hij uit en keerde de tafelen om. En hij zeide tot degene die de duiven verkochten, neem deze dingen van hier weg. Maak niet het huis mijns vaders tot een huis van koophandel. En zijn discipelen werden indachtig dat er geschreven is, de ijver van uw huis heeft mij verslonden. De Joden antwoordden dan en zeiden tot hem, wat teken toont gij ons dat gij deze dingen doet? Jezus antwoordde en zeide tot hem, breek deze tempel en in 3 dagen zal ik dezelve oprichten. De Joden zeiden dan, 46 jaar is over deze tempel gebouwd en gij zult gij die in 3 dagen oprichten. Maar hij zeide dit van de tempel zijns lichaams. Daarom, als hij opgestaan was van de doden, werden zijn discipelen gedachtig dat hij dit tot hen gezegd had. En zij geloofden de schrift en het woord dat Jezus gesproken had. En als hij te Jeruzalem was, op het Pascha, in het feest, geloofden velen in zijn naam, ziende zijn tekenen die hij deed. Maar Jezus zelf betrouwde hun zichzelf niet, omdat hij hen allen kende en omdat hij niet van noden had dat iemand getuigen zou van de mens, want hij zelf wist wat in de mens was. En dat is dan het verhaal van de tempelreiniging. Er zitten wat moeilijkheden aan vast. In de eerste plaats met betrekking tot de historie. Dat is namelijk dat wij in Matthäus en in Marcus en in Lucas ook een geschiedenis van de reiniging van de tempel tegenkomen. En zowel in Matthäus, Marcus als Lucas vindt die tempelreiniging plaats in de zogenaamde Leidensweek. Dat wil zeggen na de zogenaamde intocht in Jeruzalem. Dus waarschijnlijk op 11, misschien op 10, maar waarschijnlijk op 11 Nisan, de 11e van de eerste maand, terwijl de Heer op de 15e van diezelfde maand gekruist werd. Dus vlak voor zijn kruisiging. Hier in het Johannesevangelie vinden we de tempelreiniging helemaal aan het begin van het boek. Waarna dus dikwijls geconcludeerd wordt dat dit een andere tempelreiniging is dan degene die vermeld wordt in Matthäus, Marcus en Lucas. Dat zou ook wel kunnen, dat weet ik niet. In Johannes vinden we daarna niet nog een keer een verhaal over een tempelreiniging. Maar je moet bedenken dat in het Johannes-evangelie blijkbaar, want er blijkt onder andere hieruit natuurlijk, dat blijkbaar het niet zozeer gaat om de volgorde der gebeurtenissen. Er staan ook geen data bij, er staat niet eerst dit en toen dat en daarna zus en daarna zo. En als we toch uitdrukkingen tegenkomen, zo van na deze, want zulke uitdrukkingen komen we tegen bijvoorbeeld in vers 22 van Johannes 3. Dan na deze, dat hoeft nog niet altijd te betekenen dat nu een gebeurtenis vermeld wordt die daarna gebeurde. Maar het betekent dat na de beschrijving van het volgaande, nu een beschrijving van een andere gebeurtenis volgt. Als u begrijpt wat ik bedoel. Na deze slaat dan niet op de gebeurtenis, maar op de beschrijving ervan. Dat is heel vaak zo. Want, en dat blijf ik altijd herhalen, wij beginnen onze geschiedenisstudie op de lagere school met het uit het hoofd leren van jaartallen. 1, 2, 3, zo tot 1600, 1601 en bekend neem ik aan allemaal. Wij beginnen jaartallen te leren en daarna vullen we daar achterin wat erbij hoorde. Nou, ik kende alle jaartallen, maar ik wist alleen niet wat erbij hoorde. Van 1600 in het bijzonder niet. Maar dat doet er nou niet toe. Maar wij leren dus eerst de volgorde, want gaat, dat is heel erg nadelijk, wij leren eerst volgorde, daarna eventueel volgorde van wat. En dat, ik geloof dat dat een handicap is die we ons leven lang niet meer overwinnen. Namelijk bij elke keer als we iets lezen over een historische gebeurtenis, willen we eerst weten wanneer was dat. En wij denken dan ook dat als er niks bij staat, dat dan het verslag zelf bepalend is voor de volgorde waarin de dingen gebeuren. En dat is niet altijd het geval. Het zijn losse tekenen die hier vermeld worden. Een volgende keer zal ik die tekenen nog wel eens een keer, een volgende keer zei ik, als we bij het tweede teken komen of zo, zal ik wel eens opschrijven hoe die tekenen zich dan tot elkaar verhouden. Maar daarmee zie je meteen dat het niet zozeer gaat om de historische volgorde, maar het gaat om het verhaal zelf. De manier waarop ze gerangschikt worden hier in het Johannes-evangelie. En dat geldt in mindere mate ook voor de andere evangeliën. Want het blijkt dat soms juist in Johannes de exacte volgorde gegeven wordt. Dat gebeurt ook een keer. Terwijl in andere evangeliën dan de volgorde door elkaar ligt. Dat gebeurt ook. Dus dat is wel terug te vinden. Maar u moet dat hele begrip volgorde vergeten. Daar gaat het niet om. Dus of dit is dezelfde gebeurtenis als die later plaatsvond. Als, en er vermeld wordt in, wat was het? Matthäus 21 en Marcus 11 en Lucas 19. Of het is een andere gebeurtenis. Maar er zijn er ook die menen dat de gebeurtenis van Lucas 19 ook weer een ander is dan die van Matthäus 21 enzovoort, zodat we maximaal 4 tempelreinigingen kennen dan. Nee, dat wordt echt geleerd. Ik ken iemand die zegt dat er 4 tempelreinigingen waren, omdat die 4 verhalen namelijk verschillend verteld worden. Ze staan namelijk Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, eigenaardige, allemaal 1. Maar omdat er hier en daar een woord anders staat of zo, besluit men dan dat het dus een andere geschiedenis is. En dat moet je vergeten. Dan moet je zo snel mogelijk af van die onzin. Want het is heus mogelijk om al die verhalen in elkaar te schuiven en recht te doen. In het ene verhaal staat, geloof ik, hij maakte een geestel van touwtjes. In de andere staat dat hij een zweep had of zoiets. En ik zou niet weten waarom dat niet hetzelfde zou kunnen zijn. En bovendien, misschien had hij ze allebei. Ik bedoel, er zijn mogelijkheden genoeg om dat in elkaar te schuiven tot 1 verhaal, waarbij recht gedaan wordt aan alle verhalen die er verteld worden. Historisch gezien althans. Kan heel goed. Het enige wat dan overblijft is waarom Johannes dan het verhaal hier aan het begin vertelt. Nou, dat is gewoon, hij vertelt het hier aan het begin, omdat hij een bloemlezing heeft, houdt van de tekenen, van sommige tekenen die de Heer gedaan heeft, en hij vermeldt ze in een volgorde die hij dan van belang vindt. En die volgorde is dan niet de historische volgorde, maar het gaat om een andere samenhang van de dingen. Dat blijkt trouwens ook, ik weet niet of u in staat was om meteen het verhaal een beetje te volgen toen ik het voorlas, maar het verhaal zelf bevat heel wat dingen die ik nu net u heb staan te vertellen in verband nog met het verhaal van de bruiloft te Kana. Ik heb bijvoorbeeld staan te vertellen, de Heer verwees naar de schriften, zonder ze te bespreken. Nou, ik wist echt niet uit mijn hoofd wat allemaal in dit verhaal staat. Maar er staat bijvoorbeeld in dat de Heer zei, maak niet het huis mijns vaders tot een huis van koophandel. En zijn discipelen werden indachtig dat er geschreven is, de ijver van uw huis heeft mij verslonden. Heb je dat? Dat is precies wat ik daar straks zei. De discipelen of de toehoorders of de getuigen of hoe je dat maar wilt, de aanwezigen, worden herinnerd aan de schriften. Of door de prediking van de Heer, dat hij het gewoon zegt, of door de dingen die hij doet en daar gaat het maar om. En er staat er ook bij dat ze later begrepen, vers 22, daarom als hij opgestaan was van de doden werden zijn discipelen gedachtig dat hij dit tot hen gezegd had. Pas later drong tot hen door wat er werkelijk gebeurd was en wat er werkelijk gezegd was. Nou, daar gaat het maar om. De Heer verklaarde de dingen niet, hij zei ze alleen, de bedoeling was dat ze ze zouden onthouden, dat ze in hun herinnering zouden blijven. Of zullen we zeggen, de bedoeling was dat ze net als Maria deze woorden in hun hart zouden bewaren. Dat is volstrekt hetzelfde hoor, om dan later te begrijpen waar het werkelijk over ging. En dat is de manier trouwens waarop wij nog steeds met de schriften omgaan. We leren eerst wat er staat, daarna leren we ook nog eens begrijpen wat het is en de samenhang te verstaan. Daarom leren we op de zonderschool of de lagere school leren we eerst de Bijbelse verhalen, omdat we later alsnog zouden leren wat die verhalen betekenen. Het enige probleem is dat als we de verhalen leren, dat degenen die ons de verhalen leren zelf niet weten wat ze betekenen, waardoor de verhalen dikwijls wat verkeerd overkomen. En dingen weer recht moeten gezet worden. Weet u wel, dan krijgen we het verhaal van Sarah lachte en zo, weet u wel. uit ongeloof, want gelovigen behoren niet te lachen. Is dan de gedachte. Dat is dus een misverstand. Maar ja. Goed, nou terug naar het verhaal. Het Pascha der Joden was nabij en Jezus ging op naar Jeruzalem. Wat kan ons het nou schelen wanneer het was? Wat staat erbij? Het Pascha der Joden was nabij. Dat is leuk overigens, want toen, want in het verhaal van Matthäus 21, Marcus 11 en Lucas 19 was het Pascha ook nabij. Toen at de Heer namelijk het Pascha met zijn discipelen een paar dagen later. Ja, was ook voor een Pascha. Nou, als je nou hier zegt, later was zij te Jeruzalem op... Nee, niet later, er staat gewoon vers 23. En als zij te Jeruzalem was op het Pascha in het feest, geloofden velen in zijn naam, ziende zijn tekenen die hij deed. Als dat hetzelfde Pascha is als wat aangekondigd werd in vers 13, is het dus een andere geschiedenis dan die in Matthäus, Marcus, Lucas. Is een andere datum, er zit een andere datum bij. Maar het maakt voor ons helemaal niet uit, want het gaat niet zozeer om de historie, het gaat om... andere dingen, gaat om wat er hierin aan ons geleerd wordt. En dan staat er, Pascha, de Joden was nabij. Dat betekent eenvoudig dat de betekenis van Pascha, want die heeft uiteraard een betekenis, hè? De betekenis van Pascha, de achtergrond is van de betekenis van deze gebeurtenis. Ik moet er meteen bij zeggen dat deze tempelreiniging zelf niet als teken beschouwd wordt. Nee, door ons wel. Maar door Johannes niet, daar gaat het maar om. Want ik heb niet voor niks gelezen in Johannes 4, vers 54. Dit tweede teken heeft Jezus wederom gedaan. En dan ging het over de genezing van de koninklijke hoveling. Of, de uitspraken zeggen, de koninklijke hoveling. Uitgevonden door Dr. Anders Jeden UTB. Wijlen. De koninklijke hoveling, nooit geweten. Oh. Ja, laat maar. Maar in ieder geval... En dat was het tweede teken, zodat de tempelreiniging niet beschouwd wordt als een teken, hoewel het dat natuurlijk wel is. Het eigenaardige is dat het namelijk wel een teken is, maar geen wonder. Heb je nou een voorbeeld? Ik heb het veel te ver gezocht dus straks toen ik helemaal naar Gideon ging. Ik had gewoon dit kunnen noemen. Nee, nou daar staat dan, het Pascha der Joden was erbij en het Pascha zelf... En het daaropvolgende feest uit vers 23 is een uitbeelding van de dood en opstanding van Christus. Eigenlijk is een uitbeelding van wat door de eerste komst van Christus bewerkstelligd werd. Namelijk het Pascha op de 14e van de eerste maand, het slachten en eten van het paaslam op de avond van de 14e van de eerste maand, is een uitbeelding van de dood van de Heer Jezus feitelijk. Waarna één dag later het feest van Pascha begint en daarbij gaat het om zijn opstanding en al wat er het gevolg van is. Dat duurt dan ook 7 dagen. Dat was het hele verhaal. Pascha werd geslacht de avond van de 14e en op de 15e is de eerste dag van het feest. U moet het wel inderdaad een keer goed leren. We komen later nog ooit wel eens op terug natuurlijk. Maar de 14e is het Pascha, dat heet geen feest, dat is gewoon Pascha. En de 15e, dus de andere dag, is het feest, wat officieel heet het feest van ongezuurde broden. Maar wat ook aangeduid wordt als Pascha. De termen lopen wat door elkaar, maar het is helemaal niet moeilijk. Het is een normale kwestie van taalgebruik. Je hebt op de 14e van de eerste maand het Pascha, dan wordt het geslacht en gegeten tussen de avondstaken. Dat is gewoon 's middags hoor. Daar komt het op neer. Maar goed, en dan op de 15e tot en met de 21ste, 7 dagen dus, is het feest. En dat feest heet Pascha. Namelijk, het feest is dan genoemd naar het slachten en eten van het paaslam op de avond van de 14e, want het feest is daarop gebaseerd, het volgt daarop. Het slachten en eten van het paaslam dus eigenlijk, hè, is de basis voor het feest wat daarna volgt. Maar het feest is dus de 15e tot de 21ste en de 14e zelf heet geen feest, maar het heet wel Pascha. Waarna vervolgens de zaak nog weer moeilijker wordt. Want het feest van Pascha heet officieel in het Oude Testament niet feest van Pascha, maar feest van ongezuurde broden. Matzes. Het feest van ongezuurde broden. Maar het eigenaardige is dat we weer hetzelfde tegenkomen. Want op de avond van de 13e wordt nog steeds in de Joodse huizen het zuurdeesem al uit het huis verwijderd. Zodat op de 14e al geen zuurdeesem meer in huis is. Want het paascha wordt gegeten, het paaslam dus, wordt gegeten met ongezuurd brood. Dat staat er ook in Exodus 12. Zodat we voor paascha ook kunnen invullen, matzee, dat wil zeggen ongezuurde broden. Dan krijg je hetzelfde verhaal. Ongezuurde broden is dan de 14e. Niet feest, het woord moet je vermijden. Dat is heel lastig. Want bij ongezuurde broden denken wij aan ongezuurde broden en niet aan een gezette hoogtijd. Dus de vertalers zijn geneigd, ze doen het ook, die, als ze de uitdrukking tegenkomen, het woord feest erbij te zetten in de vertaling. En dat is het misverstand wat ontstaat. Hè? Want het is niet het feest, 14 is niet het feest, 14 is ongezuurde broden, oftewel paascha. Het is een gezette hoogtijd des Heren, maar het is geen feest. Het is eerder rouw dan dat het feest is. Een feest volgt daarop, het heet dan feest van paascha of feest van ongezuurde broden. Nou, als je dat nog even door hebt, ben je weer van een heleboel problemen af. Als hier dus staat, het paascha der Joden was nabij, wordt gesproken over de 14e tot en met de 21e. Het is maar theorie, nou, het maakt niet zoveel uit natuurlijk. Er wordt gesproken over de 14e tot en met de 21e. Maar het wordt wat meer dan theorie wanneer we in vers 23 lezen, als hij te Jeruzalem was op het paascha in het feest. Let op het paascha, komma, in het feest, komma. Hoezo, paascha is toch een feest, waarom staat het er apart bij? En waarom staat er dan niet gewoon een feest van paascha? Waarom staat het in zo'n vorm? Namelijk op het paascha, komma, in het feest. Wel, omdat hier nadrukkelijk niet gesproken wordt over de 14e, maar over de 15e tot en met de 21e. Snap u? Dus het begin van het verhaal is, de 14e is nabij, en daarmee de 15e uiteraard ook, maar daar gaat het niet om. Maar later wordt gesproken over, denk ook, het is niet feest, 15 tot en met de 21ste. En de clou van het verhaal is dat de 14e spreekt over de dood en alles wat ertoe leidt, overigens, wat naar die dood leidt. En de 15e spreekt over wat daar dan verder het gevolg van is. Mensen hebben daar dikwijls problemen mee. Ja, in bepaalde kringen in het bijzonder, andere kringen weer niet, maar daar gaat het nou even niet om. Maar ze hebben daar problemen mee, omdat elders uit, met name uit Matthäus, Marcus, Lucas blijkt dat de Heer zelf stierf op de 15e en niet op de 14e. Waarna men vervolgens gezocht heeft naar teksten die het misschien anders zouden kunnen verklaren en die misschien zouden kunnen aantonen dat de Heer zou gestorven zijn op de 14e, gelijktijdig met het paaslam, zo gezegd, om het kloppen te krijgen. En dat is ook gelukt, maar dan moet je wel Matthäus, Marcus en Lucas helemaal uit je Bijbel halen, anders klopt het niet. Sommigen doen dat dus blijkbaar. Die zien kans om de uitdrukking uit Johannes 13 verkeerd te interpreteren. Daarom ga ik zo diep op deze dingen in even. Want in Johannes 13 staat, en voor het feest van paascha, Jezus weten dat zijn uren gekomen was, dat hij deze wereld zou overgaan tot de Vader, enzovoorts. Voor het feest van paascha, en dan houdt hij deze lange redenvoering van hoofdstuk 13 tot en met 17, eindigend dus in het zogenaamd hoge priesterlijk gebed, en dan volgt hoofdstuk 18 zijn gevangenneming. Voor het feest van paascha. En dan leest men alsof er staat, voor het paascha. En dan op de andere dag, na die nacht van Gethsemane, wordt hij gevangen genomen en gekruist. En dan zegt men, dat was dus op paascha. Maar het klopt niet, omdat in Matthäus, Marcus en Lucas gezegd wordt dat de Heer samen met zijn discipelen het paascha at. Toen heeft men dus vervolgens uitgevonden dat men kennelijk dan op de avond van de 13e ook al het paascha at. En daarna op de avond van de 14e ook. En toen was er weer iemand die zei, en tussen twee avonden paascha eten kon dus wezen de avond van de 13e, de avond van de 14e. Daartussenin kon je dan zelf nabelieven enzovoort. Zulke wartaal is daar allemaal uit ontstaan, uit dit niet goed lezen. Dan kun je zien hoe belangrijk het soms is. Maar er staat voor het feest van Pascha, terwijl in Johannes 2 al onderscheid gemaakt wordt tussen Pascha en het feest van Pascha. Of beter nog, het Pascha, namelijk het feest. Voor het feest van Pascha wilde zeggen voor de 15e. Welke avond was het dus in Johannes 13? Gewoon de 14e. In overeenstemming met Matthäus, Marcus en Lucas. En dan te bedenken dat die mensen die zeggen dat er verschil bestaat of tegenstrijdigheid bestaat tussen Matthäus, Marcus, Lucas aan de ene kant en Johannes aan de andere kant, die noemen dit als eerste voorbeeld. Die zeggen, bekend is dat in Johannes wordt de Heer gekruist op de 14e en in Matthäus, Marcus en Lucas op de 15e. Dus er is een datumverschil. Maar het is niet waar. Het is domweg een kwestie van niet lezen wat er staat of niet weten wat het betekent. Wat het feest is en wat Pascha is.
Zie? Deze
tekst, ons Pascha is verslacht, dan is derde al een feest. Ja, precies. Dat is 1 Korinthe 5, waar staat ons, ook ons Pascha, waarmee je me ziet. Nee, Pascha staat er. Oh, in de nieuwe vertaling staat waarschijnlijk Paaslam, maar er staat de vertaling niet. Pascha, waarbij de naam van, het, van de gezette hoogtijd, of hoe noem je zoiets, gegeven wordt aan het belangrijkste onderdeel daarvan. Ook ons Pascha, in de betekenis van Paaslam, is voor ons geslacht, zo laat ons dan feest vieren. Dat wil zeggen, het slachten van het paaslam is eerst geweest, daarna wordt het feest gevierd.
Geeft de reden aan om het feest
te vieren. Ja, het is trouwens in overeenstemming met wat later in de zevende maand gebeurt. Daar heb je namelijk op de 10e, ja, dan moet ik even verder gaan, anders kom ik niet uit. Het paaslam wordt namelijk op de 10e al in huis genomen, uitgezocht dus, betekent dat. En op de 14e geslacht. Dus het verhaal begint op de 10e tot en met de 14e. Maar je vindt er een parallel van op de 10e van de 7e maand. Dan is het namelijk verzoendag, Yom Kippur. Grote verzoendag, waar we het groot vandaan hebben weet ik niet, maar het zal wel zo zijn. Maar verzoendag. En op de 15e van de 7e tot en met de 21e is Loofhuttenfeest. Precies dezelfde gedachte. Heb je dat? Het zijn dezelfde data, alleen met een half jaar verschil. Maar wat is een half jaar verschil? Soms niks.
Nee.
Hè?
Wordt weer opgelost.
Ja, inderdaad. Ja, zo zit dat. Ja. Maar goed, daar ga ik nou niet over praten. Maar het gaat om de parallel. Je hebt verzoendag en op grond daarvan wordt Loofhuttenfeest gevierd. En je hebt Pascha en op grond daarvan wordt het feest van Pascha gevierd. En de overeenkomst tussen beide is dat op Pascha en in het feest van Pascha ongezuurde broden gegeten worden. Vandaar dat ook die term ervoor gebruikt wordt. Maar het verschil is, de 14e is geen feest, de 15e tot en met de 21e wel. En als Johannes 13e zegt dat de Heer met zijn discipelen samenkwam en daar de dag voordat hij gekruist werd, en dat het was voor het feest van Pascha, klopt dat precies. Het was namelijk de avond van de 14e waarin hij het paaslam at. Dat staat er niet bij in Johannes 13 tot en met 17, maar daarom was het wel zo. En die hele redenvoering die daar hield, staat er niet bij in Matthäus, Marcus en Lucas. Maar daarom was het wel zo. Kun je ook in elkaar schuiven hoor. Helemaal geen enkel probleem. Dus dat was de 14e en op het feest, op de grote dag, de eerste grote dag van het feest van ongezuurde broden, werd de Heer gekruist. En het was dus een dag later dan het slachten van het paaslam. Maar dan zijn we even wat te moeilijk bezig, want in de eerste plaats is het zo dat op de 15e van de eerste dag veel meer dieren geslacht werden dan alleen het paaslam. Want als je dan wil synchroniseren, de dood van de Heer Jezus met het slachten van offerdieren, zou je dan toch moeten denken aan de 15e, in plaats van aan de 14e. Maar de gedachte is gewoon dat het oude verbond min of meer duurt tot en met de 14e, en dat op de 15e het oude verbond beëindigd is, want dat is ongeveer de gedachte. En dat gebeurde ook door de dood van de Heer Jezus, waarna de 15e al beschouwd wordt als de eerste dag ook na de dood van de Heer Jezus. Dat kan ook niet missen, want als gerekend wordt 3 dagen tot aan zijn opstanding, wordt die 15e inderdaad meegerekend. Zodat dan ook in die manier van rekenen de 14e de laatste dag was van zijn leven. van zijn oude leven, of hoe je dat dan maar zegt, zonder iemand op de treinen te trappen. Hè. Het was de 14e de laatste dag en de 15e wordt het alweer gerekend als eerste van, in de race van na zijn opstanding toe. Dus het maakt niet zoveel uit. Verder zit er nog een moeilijkheid aan vast, want er is altijd ook een beetje een oneenigheid over het begin van de dag van Israël. Want met hetzelfde gemak zou bijvoorbeeld die 14e een Sabbat kunnen zijn. Dat is hij nooit op de Joodse kalender nu, maar daar gaat het niet om. Die hebben ze pas later uitgevonden. Hè. Hetzelfde gemak zou de 14e Sabbat kunnen zijn. En dan als men al 's avonds van de 14e het paaslam eet, is dat meteen het einde van diezelfde dag en begint de volgende dag al. Het is maar net hoe je dat rekent. Het maakt heel weinig verschil in elk geval. Maar in de symboliek is het zo dat tot en met de 14e is Oud Testament. Dus dat kan ik niet missen, want van 10 tot 14 zijn die 4 dagen. Het heet namelijk ook zo dat het lam geslacht wordt op de avond van de 4e dag. Wij zouden die kost 5 kunnen rekenen, namelijk 10, 11, 12, 13, 14 zijn 5 dagen. Maar er staat uitdrukkelijk op de 10e in huis nemen en op de avond van de 4e dag, en het is blijkbaar de 14e, dat blijkt natuurlijk uit Exodus, dan moest die geslacht worden. En die 4 is eigenlijk het stempel van de 4e bedeling, namelijk de wet. En beter nog van de 4 bedelingen tot en met de wet. Of nog breder, 4 is de aanduiding van heel de oude schepping. En het bestaan van de oude schepping. En dat loopt uit op het slachten van het paaslam, dan wel de dood van de Heer Jezus. Waarna het feest begint, het feest namelijk van een nieuwe schepping eigenlijk en een nieuw verbond. Maar je moet natuurlijk niet de feiten geweld aan willen doen om voor je gevoel de symboliek kloppend te krijgen. Want symboliek wil helemaal niet zeggen dat alles nou precies op dezelfde datum zou moeten gebeuren. Daar gaat het niet om. Je moet het niet forceren. Je moet blijven bij wat de Bijbel er werkelijk over zegt. En dan is dit helemaal geen probleem hoor. De historie is duidelijk genoeg. De Heer viert op de 14e, in overeenstemming met Exodus 2 en Leviticus 23 natuurlijk, de paasmaaltijd viert, ik weet niet of ik dat zeggen mag, maar als je me niet aan een feest denkt dan. Maar hij is op de 14e met zijn discipelen verzameld en eet het paaslam. En daarna de 15e, andere dag is de eerste, de grote dag van het feest, en op die dag werd de Heer gekruist.
Dus dan was dat
dat is het precies, ja. De avond van de 14e is een uitbeelding van wat op de 15e dan tot stand gebracht werd. De 15e is die overgang, op die 15e valt dan, het oude is voorbij, het nieuwe komt. Waarna eerst een dag in het graf volgt, van verborgenheid dus, en dan een dag van waarin je geopenbaard wordt, zodat je maar ziet in welke mate dit weer profetie is. Maar dat ook even terzijde.
Toch denk ik bij de paaslam altijd aan de, ja, dat was een volkomen lam, 1 jaar, aan de Heer. En is er dan op die 15e ook een offer wat wijst, alle offers wijzen.
Ja.
Specifiek iets?
Niet dat ik weet, nee.
Waarom je dan aan die kruisvliegen?
Nee, zou ik niet kunnen zeggen, nee. Nee, integendeel, want over dood wordt dan, dacht ik, toch niet meer gesproken. Dus trouwens, maar dan moet ik meteen zeggen, met al die offers zo, ook met het paascha. We praten over het paaslam en ik weet ook wel dat het bloed van het paaslam niet meer aan de deuren gestreken werd. Maar elk eten van het paaslam is een herinnering aan het slachten en eten van het eerste paaslam. Namelijk bij de uittocht uit Egypte. En toen werd het bloed van het paaslam gestreken aan de deur. Dat is een beeld van de opstanding van Christus. Maar het gebeurde op de avond van de 14e. Waardoor men op de 15e, de andere dag dus, uittrok door die levende deur. Nou, als je daar per se die dingen op een vaste datum wil hebben, gaat dat nooit. Bovendien, de meeste offers spreken over zowel dood als opstanding, maar één offer wordt maar op één dag gebracht, zodat je op dezelfde dag een uitbeelding hebt van dood en opstanding. En het is lang niet altijd op de 14e of de 15e. Dus we zijn wel erg moeilijk aan het doen als we het nou precies op de juiste dag willen hebben. Zo werkt dat namelijk niet. Ook tijd is niet de belangrijkste in de typologie, zeker niet. Hè? Want al die dingen die spreken over dood, spreken tegelijkertijd over opstanding. En zo is het met paaslam ook. Het paaslam herinnert ons Zeker ook in het bijzonder aan het bloed van het paaslam wat gestreken werd aan de deur, zodat men vervolgens door die levende deur zou uitgaan, maar dat is Johannes 10. Ik ben de deur. Komen we er nog eens een keer op terecht. Dus, hè?
Ja. Het getal 14 spreekt ook altijd over een ommekeer.
Nee, dat is eigenlijk 13. Ja, als je het woord ommekeer gebruikt dan, en ik moet een getal noemen, dan roep ik 13. Of 130 desnoods. Maar dan roep ik 13. Vandaar dat men dat beschouwt als ongeluk. Maar op de 13e werd het zuurdeesem uit het huis weggehaald. En op de 14e was het dan weg. Dat is de gedachte. Waar 14 over spreekt. 14 spreekt over. Ook over de komst van het nieuwe verbond eigenlijk. De voltooiing van het oude en de verschijning van de zoon van David. David heeft namelijk getalsmanen van 14. Mocht u dat niet weten, omdat u helemaal niet in Hebreeuws geïnteresseerd bent, dan kan dat ook. Maar dan ga ik gewoon naar het Matthäus-evangelie, waar 3 man tot 14 geteld wordt. En dan is daar de zoon van David verschenen. Blijkt me makkelijk genoeg. En dan roepen we 3 man hoera. Ja, natuurlijk. 3 man 14. En dan verschijnt daar de Messias. En als je dat ontgaat, staat er dus gewoon 42... En dan kun je het ook nog bij elkaar tellen en dan verschijnt de Messias, maar dat komt hetzelfde. Nee, 42 is het getal dat staat voor de dood. 42 spreekt over dood. Nee, dat woord dood heeft ook weer een getalswaarde voor 42, jawel. Maar 42 spreekt over de dood en daarna verschijnt inderdaad uit de dood de vorst des levens, de heer der heerlijkheid of hoe je maar heten mag. Het blijft dus altijd hetzelfde verhaal. En dat is wat je hier ook uit op moet pikken. Het is eerst Pascha en in verband daarmee zegt de Heer, breek deze tempel af en ik zal hem opbouwen. Dat is precies wat gebeurt. Het lam wordt geslacht en de tempel wordt afgebroken. En 3 dagen later is er een nieuwe tempel, een huis Gods, oftewel verschijnt daar de opgewekte Christus. En dan is het dus feest in Jeruzalem, vers 23. Zo zit het verhaal ongeveer in elkaar. Maar de exacte volgorde en tijdrekening ligt er niet dik bovenop. Nou. Het Pascha der Joden was daarbij en Jezus ging op naar Jeruzalem. Over dat vers 13 zou ik hetzelfde kunnen zeggen als over vers 12. Het betekent volstrekt hetzelfde. Neem ik het even heel breed voor het gemak, hè? Het Pascha der Joden was daarbij, het slachten van het paaslam en Jezus ging op naar Jeruzalem. Dat kan je beschouwen als de beschrijving van zijn hele eerste komst, die zou uitlopen op het slachten van het paaslam. Waarna het feest zou komen, vers 23. Is dat te moeilijk? Nee toch? Hè?
Ja, dat niet.
Waarom niet?
Nou, in vers 12 staat hij ging af, naar Capernaum, dat is vernederen. In vers 13 staat hij ging op, Jeruzalem, dat is
Ja, hij ging naar Jeruzalem om daar gekruist te worden. En vervolgens op te staan uit de dood. Maar het is dus de verschijning van de Heer in zijn eerste komst in Israël. Om daar inderdaad de weg te bereiden van de komst van de Messias. Bovendien ging op naar Jeruzalem. Dat heeft kennelijk de letterlijke betekenis van de berg beklimmen. Want als je het op de kaart uitzet, is het niet een opgaan naar Jeruzalem, maar een afgaan naar Jeruzalem. Zoals men afgaat naar Egypte. Hè? Naar beneden namelijk, dus puur naar het zuiden. Nee, dat is het niet. Het is gewoon een beschrijving van de Heer in zijn eerste komst, waarbij hij kwam tot het zijne. Johannes 1. Dat is uiteraard Jeruzalem, toch? En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Hetzelfde zou ook opgevat worden, zou wel toegepast kunnen worden op de tempel. Hij kwam tot het zijne, want hij komt hier tot de tempel, maar die tempel ontvangt hem niet. Dat wil zeggen, er zijn andere lui die terwille van het gewin de tempel hebben bezet, zodat er voor hem geen plaats was in de tempel. Nee, de herberg ook niet, maar dat is weer een ander verhaal. Oftewel, er was voor hem geen plaats in Israël. De zijnen hebben hem niet aangenomen. En dat is de betekenis uiteraard van het verhaal, waarna de Heer die tempel reinigt en jaagt ze er allemaal uit. Hetgeen, als je het heel snel vertelt, dus onder andere een uitbeelding is van de terzijdestelling van Israël en van de zaligheid die uit de Joden genomen werd, of van de Joden werd afgenomen en gegeven werd, kennelijk aan anderen dan, die dan die tempel zijn. Het is hetzelfde verhaal als van de wijngaard die van de van de huurders of de landlieden, hoe heet het maar, zou worden afgenomen en gegeven worden aan anderen die wel op tijd de vruchten zouden opbrengen. Dat is een beeld van de roeping van de gemeente. Dat staat trouwens allemaal niet in het Johannes-evangelie, maar wel in, nou in ieder geval in Lucas, dacht ik. Dan staat er ook in vers 14, hij vond in de tempel die ossen, schapen en duiven verkochten. En daar waren ook wisselaars. Daar kon je namelijk, de wisselaars, dat moet even uitgelegd worden. Er waren namelijk speciale muntstukken, speciale, ja, in overeenstemming met de wet min of meer. Waren speciale muntstukken die slechts gebruikt werden voor de betaling van de, aan de schatkist zal ik maar zeggen. In de collecte mocht alleen bepaalde munten gebruiken. Die munten moesten eerst gekocht worden, zodat daar de eerste winst natuurlijk al. Nee, dat zo was dat. De Bijbel spreekt ook over de sikkel des heiligdoms. Dat is in de wet dan, hè? En die is dan weer tweemaal zoveel water, of half zoveel water wil ik afwezen, als een gewone sikkel. Ja, in ieder geval dus. Dat is een verhouding van 1 en 2 tussen die beiden. Maar daaruit afgeleid worden de speciale muntstukken geleverd voor de dienst in de tempel. En er komt nog wat anders bij. Er waren natuurlijk bij dit soort gelegenheden, bij het Pascha bijvoorbeeld, ook vele buitenlandse Joden, Joden van over de hele wereld, die naar Jeruzalem kwamen met hun eigen geld. En bij mij mogen ze al Duits en Frans geld, mogen ze allemaal in de collecte gooien. Ja. Nee, zolang het geen Oost-Europese munten zijn, want daar heb ik ook niks aan. Daar kan niemand wat mee. Oh, de collecte niet. Maar de. Even naar die vink kijken. Goh, nou. Maar de geld werd dus gewisseld opdat slechts betaald zou worden in de voorgeschreven munt daar. Maar daar wordt natuurlijk aan verdiend, aan de geldhandel, dat is duidelijk. Nou. Wat er dus staat is inderdaad dat die tempel in bezit is genomen van allerlei lui die om wat voor reden dan ook daar handel drijven. Daar komt het op neer, zodat er inderdaad voor de Heer geen plaats is. Waarbij je moet bedenken, en ik bedoel het echt niet zo lelijk, maar je moet erbij bedenken dat handel, koophandel in de Bijbel gewoonlijk negatief is en gelijk staat aan bedrog. Dat is niet omdat koophandel hetzelfde is als bedrog, maar omdat het in de praktijk gewoonlijk hetzelfde is. Meestal. Sjaggeren heet dat, hè? Ja. Sjaggeren, ja. Dat is handel, maar dan toch niet zoals het zou moeten zijn. Koophandel, dat is waar Tyrus om geroemd werd en waar Babel om geroemd werd en wat er zal worden. Openbaring namelijk nog. Maar het staat gelijk een bedrog. En er komt er nog wat anders bij. Het begrip Kanaan en Kana en Kain, waar we net over gesproken hebben, Kana namelijk, heeft ook de betekenis van koophandel. Niet uitsluitend, het heeft de betekenis van verwerven, zich iets verwerven, weet je wel. Adam en Eva kregen een zoon, die heette Kain, want ze hadden een zoon verworven of zoiets. Hè? Jawel, maar dat begrip verwerven heeft ook de negatieve betekenis, de negatieve toepassing van zich iets toe-eigenen. Zich met alle mogelijke middelen iets toe-eigenen. En vandaar ook de vertaling met koophandel. In de ene vertaling staat over Tyrus in Ezechiël 28, wegens de veelheid uw koophandels. En andere vertalingen hebben er inderdaad van gemaakt vanwege de veelheid van uw bedrog. Dat is echt zo. Dat komt omdat het in wezen hetzelfde woord is. Het is maar de vraag hoe positief of hoe negatief we het uitleggen. En uit het verband blijkt dat er een oordeel komt vanwege de veelheid uw koophandels. Dus die koophandels zal er wel bedrog geweest zijn. Maar dan moet je even bedenken dat de naam Kain, Kana, Kanaan gegeven wordt aan Israël. Dat is de naam waarmee Israël wordt aangeduid eventueel. Hè? Niet altijd, maar veelal wel. En daar vindt hier de kortsluiting plaats. We hebben hier te maken met dat verworven volk, een volk wat God zich verworven had eigenlijk. Maar wat zich bezighoudt niet alleen met koophandel, waarom Israël overigens nog steeds bekend is, maar ook met bedrog. En dat, dat bedrog komt met name tot uitdrukking in, in de Joodse gebruiken. Laat ik het dan bij zeggen, de Joodse gebruiken in de dagen waarover Johannes hier schrijft. Nee, zo bedoel ik het ook. De rest maakt mij niet uit, hè. De rest heb ik niks mee te maken. Maar dat blijkt ook, want hier wordt godsdienst beschouwd als een gewin, een middel om aan de kost te komen. Dat is mooi als je het uitverkoren volk bent, hè. Dan kun je zeggen, de Heer heeft ons uitverkoren en dus als je wat zegeningen wil ontvangen, dan moet je bij ons wezen. Wij zijn de ene waarachtige kerk en als je dus niet lid bent van onze kerk, dan ga je verloren. En iemand die uit onze kerk stapt, die treedt daarmee uit het verbond. En zo. Je kent die termen misschien. Het heeft mij heel wat moeite gekost om ze een beetje te leren, maar... Ja, dat soort dingen worden allemaal verteld natuurlijk. Dus ben je mooi aan de heiden overgeleverd. Aan de volkeren bedoel ik in het algemeen. Ja, goed. Ja. Ik weet niet... Waar staat dat nou? Ik wil me niet binnen... Ja, ik weet dat de rechtse bladzijde is onder het midden. Maar ik probeer die bladzijde ook te lezen wat erboven staat. Welk bijbelboek het is, want dat weet ik niet meer. Maar dan gaat het over dat sommigen de godzaligheid beschouwen als een groot gewin. Ik weet wel weer, dat is Timotheus. Komt wel hoor. Het werkt wat traag. Het is net als een scanner, die werkt ook zo traag. Hè? Timotheus. Jawel, 1 Timotheus 6 is dat. Waar het gaat om mensen die een andere leer leren, die niet overeenkomt met de gezonde woorden, vers 3 van 1 Timotheus 6, van onze Heer Jezus Christus. Het komt dus niet overeen met de leer die naar de godzaligheid is. Wel, zo iemand die dat leert is opgeblazen, hij weet niets, hij is hol betekent dat, hè? Hij is opgeblazen, een ballon. Daar kun je een gaatje in prikken. Maar hij raast, er komt een boel herrie uit dan, hij raast omtrent vragen en woordenstrijd. Want dan gaat het alleen om woorden en niet meer om de waarheid. Uit welke komt nijd, twist, lasteringen, kwade nadenkingen, verkeerde krakelingen, want zo spreek je dat uit, schijnt het. Want we houden ons niet bezig met wat er misgaat in het bakkersbedrijf. Verkeerde krakelingen. Van mensen die een verdorven verstand hebben en van de waarheid beroofd zijn. Menende, want dat doen ze, zij menen dat de godzaligheid een gewin zij. Ze er wat aan verdienen kunnen. En dan staat er, wijk af. Dat van de zulke mag je geloof ik weer weglaten. Staat er gewoon, wijk af. Krachtige uitspraak. Hoe korter, hoe sterker. Wijk af. En inderdaad, dat gebeurt. Bij het zoeken naar de waarheid heb je ook nodig het zoeken naar woorden. Dat is inderdaad juist. En naar de betekenis van begrippen. Maar je kunt ook hebben dat je je alleen nog bezighoudt met de betekenis van begrippen. Met woorden enzovoort. Dan krijg je twistvragen. Dan wordt het een taalstudie in plaats van bijbelstudie. Ik meen dat heel, heel serieus. Dan wordt het een taalstudie in plaats van bijbelstudie. Een taalstudie dient tot niets. Want het gaat niet om de taal. Het gaat om de boodschap die in een taal komt. En als die boodschap niet meekomt, dan hou je alleen over de bestudering van de verpakking. Of de bestudering van het medium. Hoe noem je zoiets? Hè? En dat heeft geen enkele zin. Het gaat om de boodschap die meekomt. Zo is het nog in onze dagen. Er zijn zelfs mensen die houden zich wel uitgebreid bezig met de wijze waarop je moet evangeliseren. Maar ze hebben soms geen flauw idee van wat het evangelie eigenlijk zegt. Wat de boodschap is. En zo verder. Men krijgt les in hoe men moet prediken, maar men weet absoluut niet wat men moet prediken. Heel dwaas, maar zoiets is dit. En zo is het hier ook in Johannes. Er is een handel daar in die tempel, want men moet er toch offerdieren kopen. Die zijn er toch nodig enzovoorts. Men weet precies hoe het allemaal moet, gedaan volgens de voorschriften. Maar wat het uitbeeldt en wat de betekenis ervan is, dat is volkomen zoek. Dus alleen maar de buitenkant. En dus is de godzaligheid alleen nog maar voor het gewin. Voor de handel. En dan staat er dus wijk af. Het bestaat tot in onze dagen zoiets. Het is niet de bedoeling dat dat gebeurt. Maar zo verwordt godsdienst tot handel. Tot een commerciële aangelegenheid. En ook in onze dagen zie ik dat in elk geval precies zo gebeuren. In allerlei richtingen, overal. Het wordt uiteindelijk alleen nog maar commercie. En de boodschap is weg. Begrijp me goed, ik heb niks tegen commercie. Helemaal niet. Maar de ellende is dat dat het niet de prediking van het evangelie verdraagt. En andersom. De prediking van het evangelie is één ding, commercie is een ander ding. En waar die twee samenkomen, zal blijken dat de Bijbelse boodschap compleet verdwijnt. Omdat dat niet meer het doel is dan. Bij commercie is het doel alleen de financiële winst, de materiële winst. Dat zijn twee dingen die elkaar niet verdragen. Let op, ik heb tegen geen van tweeën wat, uiteraard. Maar ze verdragen elkaar niet. Men zou ze apart moeten houden. Hetgeen soms moeilijk is, dat geef ik meteen toe.